Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee P. Vermeer uit Wezep. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is bestemd voor de diaconie en is bestemd voor het jeugdwerk in onze wijkgemeente. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. En voor de dankdagcollecte is nog een gift van €50 nagekomen en een gift van 100. Waarvoor hartelijk dank. Zondag 25 november hopen voor te gaan. 'S Morgens om 10 uur kandidaat J.G. en McDaniel uit Nieuw-Lekkerland in Stervelin. En 's avonds om 7 uur hoopt kandidaat J.K. Abink uit Vriezeveen voor te gaan hier in de Westerkerk. Er zijn geen namen ingediend als tegenkandidaat voor diaken J.A. Wiegers en ouderling J.A. Dekker. Beiden zijn herkozen en zullen op 6 januari 2019 herbevestigd worden. Alle vrouwen zijn van harte welkom op de koffieochtend woensdag 21 november bij Dinanda Holland, Westerveenweg 12. En donderdagmiddag 22 november is er weer kinderclub. Jullie zijn allemaal van harte welkom. En neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee. De kerkelijke bevestiging van het huwelijk is aangevraagd door Sander Marsman en Jenny en Letterboer. De bevestiging zal plaatsvinden op vrijdag 30 november... aanstaande in de Westerkerk, en deze dienst zal geleid worden door dominee in Dee Budding en begint om 14:15. Dit alles zo de Heer wil in mijn leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is op Psalm 14, het tweede vers.
Gemeente, laten we samen deze dienst gaan beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit niet, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, laten we deze dienst nu samen voortzetten met te zingen uit Psalm 146, de versen 3 en 6. Vers 3, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En ook het zesde vers, het is de Heere wiens mededogen, blinden schenkt het lieflijk licht. Wie in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. Psalm 146, de versen 3 en 6. Gemeente, doen wij dan nu in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we vanavond met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we uit Psalm 130, het vierde, het laatste vers. Hoop op de Heere, gij vrome, is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Psalm 130, het vierde vers, na de geloofsbelijdenis. En een ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees, van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laat ons nu verootmoedigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere een zegen vragen op de bediening van het woord. Mag ik u voorgaan in het gebed? Heere, getrouw en genadige God, wij mogen op deze zondagavond als gemeente weer samenkomen in uw huis. Anderen mogen met ons verbonden zijn. En wat is het toch telkens weer een voorrecht dat uw hand ons nog wil leiden naar de plaats waar uw woord bediend mag worden. Ook vanavond. En als we dan zo samenkomen voor uw heilig aangezicht, dan past ons ook op deze zondagavond een diepe verootmoediging. Want wat is het een wonder, Heere, dat u met ons nog van doen wil hebben. We moeten het immers u belijden, dat er ook vanavond niemand is die vanuit zichzelf naar u vraagt, maar dat u ons opzoekt. En daarom komen wij tot u en smeken om uw Heilige Geest, die in alle waarheid leidt, die de harten open die gesloten zijn, die doden levend maakt en doet horen de stem van de Zoon van God. En daarom smeken we, kom, o Geest, van de genade en van de gebeden, Heilige Geest. En wil ook de hof van avond doorwaaien. U weet wat een ieder van ons nodig heeft. Kinderen, jongeren en ouderen. Al onze levens zijn voor u geopend. En wilt u dan geven dat die woorden niet alleen ons hart en leven zullen raken die nodig zijn, maar dat ze diep ons hart en leven zullen ingaan, draagt u ze zelf verder, omdat ze mogen doen wat u behaagt. En dan mogen we elkaar in het bijzonder opdragen aan de troon van Gods genade en voor elkaar smeken om dat leven dat in ons van nature niet is, maar dat alleen in Christus te vinden is, het eeuwige leven. Wilt u zo vanavond ook de bediening van het woord daarvoor gebruiken, opdat zondaren, diep verloren in zichzelf, mogen proeven voor het eerst, maar ook opnieuw, de genade die in Christus Jezus is. Want als we daarvan gaan proeven, als we daar iets van mogen smaken, in ons kinderleven, in ons jongerenleven, ouderenleven, dan kunnen we dat ook nooit meer kwijtraken. Dan gaan we daarna verlangen om al meer u te mogen leren kennen. En dat hebben we zo nodig. Zou u dan zo vanavond de bediening van het woord heerlijk willen maken? U weet hoe we naar de kerk zijn gekomen of thuis meeluisteren. En als daar allerlei zorgen en verdriet zijn, we brengen dat voor uw aangezicht. En als het donker is en we de weg niet kunnen vinden, als de zonden ons aanklagen voor uw heilig aangezicht, wilt u dan overkomen, Heren, en het licht van uw heilig evangelie krachtig doen schijnen, omdat het duister mag worden verdreven, omdat de vorst der duister is met al zijn aanslagen en aanvechtingen het veld moet gaan ruimen, omdat hij alleen overblijft die heerlijker is dan al de mensenkinderen op wiens lippen genade is uitgestort, de zaligmaker van zondaren gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En zo mogen wij samen vanavond komen voor uw aangezicht, pleitend op het offer dat hij gebracht heeft. Want dat is de enige grond waarop een zondaar zo verloren als maar zijn kan, voor u kan bestaan. Buiten die grond is er geen grond om op te staan, Heren. Dat openbaart u zo helder en klaar in uw heilig woord. En daarom is dit toch ook het werk van uw geest, om mensen van hun eigen gronden af te brengen en te zetten op die enige vaste grond die het eeuwig houdt, het verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus. Wilt u zo ons allen gedenken? Wilt u zo ons nabij en goed zijn in het spreken en in het luisteren? U kent ons allen. U weet wat een ieder van ons nodig heeft. En Heren, het is toch waar wat gezegd wordt, dat u van het geven niet armer wordt en van het inhouden niet rijker. Breid dan de vleugelen van uw barmhartigheid over ons allen uit, ook deze avond, en bedien ons uit uw hemels heiligdom. Wil zo uw voetstappen onder ons zetten en uw genade uitdelen aan mensen die het zichzelf niet kunnen geven, maar geheel en al op u zijn aangewezen. Heren, maak zo uw naam onder ons heerlijk en laat deze dienst mogen juichen tot uw eer. Geef zo in ieder oog die vanavond van u een taak kreeg, wat daarvoor nodig is. En wilt u geven ook, Heren, dat we zo geen last zullen hebben van de vorst der duisternis, Breek zijn rijk maar af in ons persoonlijke leven, maar ook in deze wereld. Waar hij zo tekeer gaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En hij heeft al zoveel in zijn macht gekregen en naar het verderf geleid. O God, erbarm u over ons. Geef dat wij van deze machtige verlost worden, als we nog in zijn macht gevangen zitten. En dat we mogen komen onder de zalige heerschappij van de Heer Jezus Christus. Zo leggen we dat alles voor u neer, in diepe afhankelijkheid. Doe verzoening over al onze zonden. Zie ons aan in het Lam alleen, uit genade, om Christus wil. Amen. Gemeente, we mogen vanavond met elkaar de Heilige Schrift gaan openen. We doen dat in het Nieuwe Testament, in het Lucas-evangelie. En we gaan lezen Lucas 13, de versen 10 tot en met 17. Dus Lucas 13, vers 10 tot en met 17. Daar komt het woord des Heren als volgt tot ons. En hij, dat is de Heer Jezus, leerde op de Sabbat in een der synagogen. En zie, er was een vrouw die een geest der krankheid 18 jaren lang gehad had. En ze was samengebogen en kon zich ganselijk niet oprichten. En Jezus haar ziende riep haar tot zich en zei tot haar: vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. En hij legde de handen op haar en ze werd terstond weder recht en verheerlijkte God. En de overste der synagoge, kwalijk nemende dat Jezus op de Sabbat genezen had, antwoordde en zei tot de scharen: er zijn 6 dagen in welke men moet werken. Kom dan in dezelve en laat u genezen, en niet op de Sabbat, op de dag van de Sabbat. De Heere dan antwoordde hem en zei: gij geveinsde, maak niet een iegelijk van u op de Sabbat zijn os of ezel van de kribbel los en leid hem heen om te doen drinken. En deze, die een dochter Abrahams is, welke de Satan zich nu 18 jaren gebonden had, moest die niet losgemaakt worden van deze band op de dag des Sabbats? En als hij dit zeide, werden zij allen beschaamd die zich tegen hem stelden. En al de scharen verblijden zich over al de heerlijke dingen die van hem geschieden. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid uw liefdegave te geven voor de dienst des Heren. Nogmaals van harte aanbevolen. We gaan ook zingen ter voorbereiding op de prediking, en wel uit Psalm 116, de eerste 4 versen. Vers 1, God heb ik lief. Het tweede, ik lag gekneld in banden van de dood. Het derde, och Heer, och wierd mijn ziel door u gered. En het vierde, de eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Psalm 116, de versen 1 tot en met 4. Gemeente, de tekst voor deze avonddienst vindt u in Lucas 13 en daarvan nader de versen 10 tot en met 13. Lucas 13, vers 10 tot en met 13. Deze woorden dus. En hij leerde op de Sabbat in een der synagogen. En ziet, er was een vrouw die een geest der krankheid 18 jaren lang gehad had. En ze was samengebogen en kon zich ganselijk niet oprichten. En Jezus haar ziende riep haar tot zich en zei tot haar, vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. En hij legde de handen op haar. En ze werd terstond wederrecht en verheerlijkte God. Tot zover de tekst voor deze avonddienst. Het thema is de sterke en de sterkere. We gaan allereerst zien dat de sterke bindt. En ten tweede dat de sterkere vrijmaakt. Dus de sterke en de sterkere. De sterke bindt, de sterkere maakt vrij. Gemeente, u weet dat allemaal wel. God heeft in de beginnen aan de mens de aarde gegeven. De mens is geschapen op de zesde dag. En God zei, daar mag de mens zich vermenigvuldigen. Hij mag de aarde gaan bebouwen en regeren. En dat alles als voorbereiding op de hemelse heerlijkheid. Want naar Gods bedoeling liep de weg voor de mens naar omhoog. Hij mocht, om zo te zeggen, op aarde toe gaan groeien naar zijn hoogste bestemming. Namelijk met God heersen over al de werken van Gods handen. Over alles wat God gemaakt, geschapen heeft. En dat in zalige rust, daar zetten we even een dikke streep onder. Want we moeten er goed op letten dat het leven van de mens van meet af aan stond in het teken van de rust. Want ik zei al, God heeft de mens geschapen op de zesde dag. Om wat te gaan doen? Om met God te rusten op de zevende dag. Je zou kunnen zeggen, zo heeft God de mens voor de rust geschapen. En omwille van de mens doet God al die dingen. Hij zegent en heiligt daarvoor ook de zevende dag. Maar we weten allen wel, ook de kinderen in de kerk vanavond, dat dat zalige leven in Gods schone paradijs niet lang geduurd heeft. Want door zijn dwaze ongehoorzaamheid om als God te willen zijn, gaf de mens de zaligheid prijs en gaf hij de hem toevertrouwde schepping uit handen, gaf die over in de handen van Gods vijand, de duivel. En zo heeft die mens daar vrijwillig voor gekozen om te komen onder de heerschappij van Satan. Hij was door God, om zo te zeggen, aangesteld als onderkoning om in de naam van God te heersen op de aarde. Maar hij is door de zondeval geworden een erbarmelijke slaaf van de duisternis, een slaaf van de zonde. En zo, gemeente, kwam de mens uit die zalige rust bij God in die onzalige, in die moordende onrust van het leven buiten God. Want het leven buiten God staat in het teken van de moordende onrust. Altijd en overal opgejaagd, onrustig is ons hart, zo zei Augustinus al, totdat het rust weer vindt in God. Buiten God is ons leven vol onrust. En we weten ook dat na de zondeval ons alle leven staat in het teken van moeitevolle arbeid. Vaak zware arbeid. We moeten in het zweet van ons aanschijn ons brood verdienen. Als je jong bent, besef je dat nog niet zo, maar dat komt vanzelf wel. En ik dacht zo, wat een barmhartigheid en wat een zegen van God, om ons onder al die dagen van de week toch één dag te geven om wat op adem te komen. Een dag van rust, door God zelf ingesteld, voor mens en dier, om even te rusten van al die arbeid. En op die dag, en dat is vandaag ook zo'n dag, hè, mag de mens opgaan naar Gods huis. Om als het goed is iets weer te gaan proeven van de rust bij God die wij zo jammerlijk zijn verloren. Proeven, iets proeven, en ik hoop dat dat vanavond ook werkelijkheid mag gaan worden. Iets proeven om zo in je hart heimwee te krijgen en te verlangen naar die volle rust bij God. Kijk, en weet u wat dan zo bijzonder is? Dat mogen we vanavond naar aanleiding van de tekst gaan zien. Juist op die dag, die rustdag die God ons gegeven heeft, wil de Heere zulke grote werken doen. We gaan dat zien ook in de tekst van deze avond. In vers 10 hebben we gelezen dat de Heere op de Sabbatdag, en de kinderen in de kerk weten ook wel, dat was in Israël de zevende dag, de Joodse rustdag, dat de Heere Jezus dan ergens in een synagoge is in Israël. En wat deed hij daar nou? Hij kwam daar om te prediken. En als de Heere preekt, dan is dat altijd wet en evangelie. Daar kun je zeker van zijn. Wet en evangelie. Wet om ons te laten zien wie we zijn geworden, zondaren voor God. Maar dan ook het evangelie om zondaren te verkondigen dat er een weg terug is naar God. Met andere woorden, als de Heer Jezus ergens in een synagoge gaat preken, dan gaat hij daarheen om zichzelf aan te wijzen en aan te prijzen. Ik mag dat vanavond natuurlijk niet doen, want ik kan u de zaligheid niet geven. Maar Christus mag dat wel doen, moet dat ook doen. Omdat hij de enige is bij wie je de zaligheid kunt vinden. En zo gaat het ook elke keer in de prediking om hem. Hij die door de Vader gegeven is als de enige weg tot behoud. Buiten hem is er geen weg tot God. En daarom is hij degene ook die ons terug kan brengen in de rust bij God die wij verkwanseld hebben door de zonde. En dat betekent heel eenvoudig, een kind kan het nog bedenken, dat waar hij is, wij ook moeten wezen. Dat is duidelijk. Want waar hij is, daar raken hemel en aarde elkaar. Dan mag je diep in Gods barmhartigheid zien, in zijn hart kijken. Die vrouw uit de tekst van vanavond is dus echt op de goede plaats, want de Heere is daar. En ik mag wel zeggen, wij zijn vanavond ook op de goede plek. Want de Heere heeft het zelf beloofd. En hij houdt zich aan zijn woord. Dat waar twee of drie in zijn naam samenkomen, hij daar in het midden is. We zijn ook vanavond weer met elkaar op een bijzondere plek. We zijn er niet alleen. De Heere wil er wezen. Als we zo kijken naar het tekstgedeelte, dan vraagt de tekst van vanavond even onze bijzondere aandacht voor die vrouw. En ziet. Kijk dus maar eens heel goed naar haar. En als je zo naar haar kijkt, dan zou je hart breken. Ze is een toonbeeld van menselijke ellende. Haar hele lichaam is verkromd. Zo verkromd dat ze alleen maar de grond kan zien. Ze kan zich absoluut niet oprichten. En dat al 18 jaar lang. En als je dan vraagt naar de oorzaak, nou dat lezen we in dit gedeelte. Nee, dat is niet een of andere bijzondere zonde, had ook gekund, maar dat lezen we nergens. Wat we wel lezen is dit, dat een geest, een boze geest, haar krank, haar ziek maakt. En in vers 16 wordt die geest door de Heere helemaal ontmaskerd. Het is de Satan die haar in de greep genomen heeft. Om zo te zeggen, de duivel heeft haar lichaam in de knoop gelegd. Dat lichaam in zijn macht gekregen. Wij leven in een tijd waarin velen beweren dat God niet bestaat. En ook de heilige engelen niet. Ze willen van geen hemel weten. Je moet een hemel zelf op aarde maken. Maar de hemel waar de Bijbel over spreekt, daar spotten ze mee. En ook spotten ze met degene die zeggen dat de duivel en zijn boze geesten realiteiten zijn. Werkelijkheden. De moderne mens heeft het zich eigen gemaakt om te zweren bij het zichtbare en bij het beredeneerbare. Daar houdt hij zich aan. Maar daar hebben wij geen boodschap aan. Want de Bijbel spreekt zo anders, gemeente. Als het heilige woord van God licht laat vallen op de voor ons onzichtbare dingen, dan ga je andere dingen zien. En nou leert de Bijbel ons heel duidelijk dat Satan ooit een bijzondere engel geweest is. Een engel van grote allure, een engel die heel dicht bij God staat. Maar hij is gevallen. Hij heeft God naar de kroon gegrepen. En is gevallen en vele andere engelen met hem. En deze Satan is het, hè, waar het begin van de Bijbel al over spreekt, die de mens tot zonde wist te verleiden. En zo wist Satan de heerschappij te grijpen over de wereld waarin wij leven, die God immers aan de mens had toevertrouwd. Met andere woorden, gestolen heerschappij. De Bijbel noemt hem met vele namen. Onder andere de overste van deze wereld, degene die in deze wereld de lakens uitdeelt. Is de vorst der duisternis. De duisternis is zijn element. En heeft de wereld in zijn duivelse greep gekregen. Gemeente, aan deze vreselijke tegenstander van God heeft de mens zich dus uitgeleverd. Toen hij naar de stem van de slang hoorde in het paradijs. En in zijn klauwen heeft de mens de heerschappij over Gods goede schepping gelegd. En waar is de duivel op uit? Hij is erop uit om die goede schepping van God, om al die goede werken van God te vernielen en te verderven. En dan heeft hij het vooral voorzien op de mens. Want de mens was toch immers Gods heerlijke onderkoning. Geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Zonder zonde, goed. En nu een willoze slaaf geworden van de zonde. Op weg naar Gods rechtvaardig gericht. Laten we dat ook niet vergeten. Wij zijn allen op weg naar Gods rechtvaardig gericht. Liggen we daar wel eens wakker van? Dat we straks, misschien wel heel spoedig al, voor God moeten verschijnen. Kan het dan? Zomaar even een vraag tussendoor. Gemeente, als je Satan onderschat of wegredeneert, dan ben je dwaas en ben je blind. We moeten weten, dat leert de schrift ons, dat hij onder Gods toelating dat wel, want hij kan niet verder gaan dan God hem toelaat. Maar onder Gods toelating mag hij grote macht uitoefenen in de wereld en ook in de levens van mensen. En dan weten we ook dat hij mensen lichamelijk en geestelijk ziek kan maken. En te gronden kan richten, als God het toelaat. Dan denken wij van Job ook uit het Oude Testament. Hè? Wat mocht Satan ver in zijn leven gaan, onvoorstelbaar. Wat heeft Job moeten lijden? En dan denken we ook aan deze vrouw uit Lucas 13. In de Hebreeënbrief staat dat hij zelf het geweld van de dood heeft. En dat doet hij toch ook in onze dagen, de eeuwen door. Hij zaait dood en verderf onder de mens. Hij is de vader van de leugen. De leugen komt uit zijn boezem. De vader van alle terreur en geweld. En als ik dat zo zeg, dan kan ik wel vragen, wie zou deze sterke niet duchten? Paulus schrijft over hem dat hij rondgaat als een briesende leeuw op zoek naar wie hij zou mogen verscheuren, verslinden. Dat doet hij ook in onze dagen. En als hij gaat binden, dan bindt hij met helsbanden. En wie zou die kunnen losmaken? Wie zou dat kunnen? Toen de Heer Jezus onder de mensen was op aarde wandelde, eeuwen geleden. Toen heeft de duivel ook geprobeerd om hem te binden, om hem tot zonde te verleiden. Dat is er niet gelukt. Maar wel bij zijn discipelen, Judas die hem ging verraden en Petrus die hem ging verloochenen. En dan denk ik ook aan Paulus zelf. Hij schrijft aan de Korintiërs dat een van die handlangers van de duivel, een engel van de Satan, hem met vuisten slaat. En probeert al dat werk dat Paulus mocht doen in de naam van de Heer Jezus, om dat tegen te werken. En daarom, ik denk dat we moeten zeggen, op Bijbelse gronden, onderschat hem niet. Je mag hem ook niet overschatten. Maar je mag hem ook niet onderschatten. Want hij is de sterke die bindt met ijzeren ketenen. En gemeente, hij is ook nu volop actief. Volop actief. Weet je wat zo aangrijpend is? Dat wij van nature allen gebondenen van Satan zijn. Dat leert de Bijbel ons. Dat is maar wat. We zijn uit de aarde zo aards. We zijn door de zonde, om zo te zeggen, zo gekromd, naar de aarde toegebogen. Daar zoeken we het, beneden. Paulus schrijft aan de Efeziërs dat ze voordat ze Christus leerden kennen, dood waren in de zonden en de misdaden. Kijk, zo ver is de mens nu van nature van huis. En dan weten we het wel, soms mag de Satan onze gezondheid aantasten. En vernielen ook. Maar voor allen geldt, voor elk mens, dat wij geestelijk gezien slaven van de duisternis zijn, als we nog onbekeerd door het leven gaan, als ons hart nog gesloten bleef voor die enige zaligmaker. Dan zijn we door hem gebonden, de vorst der duisternis. En de vraag mag best wel zijn ook vanavond, hoe lang zijn we dat nu al? Misschien al wel een heel lang leven. En hebben we daar ook last van gekregen? Dat we de verkeerde meester nog dienen? Dat wij van nature slaven zijn van de vorst der duisternis, kan heel in het bijzonder aan het licht komen als bepaalde zonden in je leven je helemaal in de greep krijgen. We leven in een tijd waarin de schone gave van de seksualiteit door het slijk gaat. En mensen kunnen daar helemaal aan verslaafd raken. Gemeente, ook kinderen van God. Mensen die dus geleerd hebben om van genade te gaan leven. Die door genade aan Christus werden verbonden. Die moeten het meer dan eens ervaren. Dat Satan hun leven lichamelijk en of geestelijk in zijn duivelse knoop mag leggen. God laat hem ook in het leven van zijn kinderen soms heel ver gaan. Denk maar weer aan Job en denk ook maar eens aan de vrouw uit de tekst van vanavond. En weet u, lichamelijke en geestelijke nood kan het leven met de Heere zo smartelijk verdonkeren, in de weg staan. Kan zomaar gebeuren dat door allerlei lichamelijke of geestelijke nood en duisternis de zondagsvreugde die je vroeger proefde zo gedempt wordt, dat het leven zo uitzichtloos wordt. Dan ga je ervaren dat Satan de sterke bindt, dat hij soms dus ook in het leven van Gods kind vergaan mag. En reken er maar op. Wat hij gebonden heeft, dat wil hij nooit meer loslaten. Zo is het. Denk ook even aan de jonge mensen vanavond. Zul je er rekening mee houden in je jonge leven? Dat de massamedia in onze dagen zoveel bieden, wat rechtstreeks uit de afgrond komt. Zul je eraan denken dat er allerlei gevaarlijke internetsites zijn, die allerlei vermaak bieden, maar waarbij de Satan erop uit is om je jonge leven te binden en in te snoren, zodat je geen lust meer hebt om de Heere te dienen en te zoeken? Denk toch niet dat welke zonde dan ook onschuldig is, want er is geen enkele zonde onschuldig, integendeel. Zeg het maar rustig zo, elke zonde is een strik waarin je steeds vaster komt te zitten. Hè? Denk maar even aan dat beeld van een stroper die een strik uitzet en als daar een konijn bijvoorbeeld in komt, die wil eruit los, maar komt steeds vaster te zitten. En dat betekent uiteindelijk zijn dood. En Satan ziet niets liever dan dat je jonge leven aan zulke dingen vergooit. En dat je de rustdag van de Heere misbruikt. Het wordt al erger in onze dagen. De rustdag wordt een vermaakdag. Een dag waarop men zich uitleeft in van alles en nog wat. Satan is doodsbang dat een kind, een jongere, iets zou gaan proeven van die wonderlijke rust van God. Dat je zou gaan proeven dat God goed is. Daar is die doodsbenauwd voor. Want die weet wel, als je dat gaat doen, in je jonge leven of in je oudere leven, iets gaat proeven ervan dat God goed is, dan ben je voor hem verloren. En daarom ziet hij ook niet zo graag dat je trouw naar de kerk gaat. Want je zou eens door de Heere geraakt worden. En losgemaakt worden van die duistere banden. Er zou maar eens een woord van God, zomaar je hart en je leven kunnen binnenkomen waar je niet meer van loskomt. Dan weet hij, dan heb ik de slag verloren. Want dan word je losgemaakt. En dat brengt me op het tweede. Losgemaakt. De sterke bindt, maar de sterkere maakt vrij. In Lucas 1:11 zegt de Heer Jezus, als hij boze geest heeft uitgeworpen door de Heilige Geest, dan zegt hij, wanneer een sterke gewapende zijn hof bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede. Maar als één daarover komt, die sterker is dan hij, en hem overwint, die neemt zijn gehele wapenrusting daar hij op vertrouwde en deelt zijn roof uit. Nou, dat beeld is hier voluit van toepassing. Want de Heere Christus is zelf die sterkere in wie God het, zijn koning op, koninkrijk opricht midden in Satans gebied, midden in deze wereld, in de harten van mensenkinderen. Want het is in deze zaligmaker dat Gods koninkrijk, Gods heerschappij tot de mensen komt. En zo komt hij als de sterkere om dat ganse rijk van de duisternis te ontmantelen en neer te werpen. Gemeente, Satan heeft geduchte wapenen, onderschat die niet. Dat zijn de wapenen van leugen en bedrog. Van verleiding en van aanvechting. Dat is zo zijn arsenaal. Van de dood en van de hel. Maar Christus komt om die wapenen weg te nemen. Om die sterke te overwinnen. Door zijn woord en geest. Kijk, en omdat hij in de synagoge is, kan het bij het oude niet blijven. Maar het licht van de wereld komt om zijn licht te laten schijnen. Moet het duister gaan vluchten. En wat zou het groot zijn, hè? Als we zo vanavond ook hier in Gods huis mogen zijn. Zal de Heere wil je zelf wezen. Dat heeft hij beloofd. Maar dat hij hier zo zou willen wezen. Om harten die gesloten bleven vanavond te gaan openen. En om zijn kinderen verder te leiden. Op de weg van de zaligheid. We zien het als het ware voor ons. De Heer Jezus is daar in die synagoge. Hij mag het volk onderwijzen. En dan ziet hij die ongelukkige vrouw. Ik weet niet of ze al vanaf het begin dat de Heer in de synagoge kwam daarop was. Dat staat niet in dit gedeelte. Ik weet niet of ze er ook elke sabbatdag kwam. Ook dat staat hier niet. Vermoed het van wel, kom er zo nog wel even op terug. Maar in ieder geval, ze zal wel helemaal achter in de synagoge hebben gezeten. Want als de Heer haar ziet, dan roept hij haar. En dan moet ze bij hem komen. Met luide stem roept hij haar tot zich. En dat gebeurt zomaar midden onder de preek. Vrouw, kom nader. En dat had natuurlijk niemand verwacht. Misschien waren er wel mensen in de synagoge die bij zichzelf dachten, nou die vrouw moet wel erg gezondigd hebben, anders was ze niet zo gebogen. Want dat denken zat er heel diep in. Nog even vragen, kwam deze vrouw misschien alleen bij deze gelegenheid naar de synagoge omdat ze gehoord had dat Jezus van Nazareth er was, in de hoop door hem genezen te worden? Nou, ik denk dat ze er vaker kwam. Waarom? Omdat de Heere Jezus haar verder opnoemt een dochter van Abraham. En dat alles wijst erop dat ze niet maar een dochter van Abraham was qua afstamming. Want elk kind van het Joodse volk stamde van Abraham af. Nee, dat ze ook geestelijk een dochter van Abraham mocht wezen. En gemeente, echte kinderen van de Heere, degene die de Heer hebben leren kennen, die kunnen de prediking van het woord niet missen. Die verlangen naar de bediening van het woord. Die vragen ook voordat ze naar de kerk gaan of de Heer de bediening van het woord wil zegenen. Of niet? Deden we dat vanavond? Zijn we vanavond ook opgekomen naar Gods woning? Omdat we de dienst van de Heer lief kregen? Dat we niet zonder kunnen? Weet je wat ik denk dat ze al die jaren gegaan is? Wat de mensen ook zeiden. Misschien hebben ze haar wel steeds met medelijdende blikken aangekeken. Ze ging, hoe moeilijk haar lichaam ook was. Hoe dat alles ook zij, de Heere ziet hier één van degenen die de Vader aan hem heeft gegeven. Eén van zijn kinderen. En hij ziet hoe dit kind van God in grote nood is, lichamelijk en vast ook geestelijk. Want je moet er maar op rekenen dat Satan haar ziel belaagd heeft van alle kanten. En haar geloof heeft aangevochten. En tegen deze vrouw gezegd, hey, wat dacht je nou, dat God zo met zijn kinderen omgaat? Zou die zo zijn kinderen willen laten lijden? Of je zult maar zo'n God hebben, met wie je het houdt, door genade. Ik vroeg me zo af, zou ze nog aan Job gedacht hebben? Of aan David en al zijn lijden? Ik weet het niet. Dit weet ik wel, soms kan de Bijbel zo dun zijn. Hebt u dat ook wel eens? Er staat veel in de Bijbel, maar het kan soms voor ons zo dun worden. Het lijkt alsof er geen woord voor ons geschreven is. Maar nu is het uur van haar verlossing gekomen. Het uur door de Vader bepaald. Want Christus doet altijd alles precies op Vaders tijd. Als hij vanavond jouw hart voor het eerst gaat openen, is dat op Vaders tijd. En als hij gaat vernieuwen wat hij gewerkt heeft, dan is dat op Vaders tijd. Zo geldt het ook voor deze vrouw. Nu is haar Heere en Verlosser daar, door de Vader zelf gezonden. Want elk kind des Heere gaat het verstaan. De Vader zelf heeft u lief. En als het Vaders tijd is, dan is het met Satans terreur gedaan. Want deze sterke mag dan binden. Hier is de sterkere die gebondenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. De Heere ziet haar en hij roept haar en verlost haar. Vrouw, u bent verlost van uw krankheid, van uw ziekte. U bent verlost. Hij zegt dus niet, ik ga u verlost. Nee, u bent verlost, zo staat er. Het is geschied. Zo is het. En je ziet er nog niks van. Want ze is nog even gebogen als voorheen. Maar dat gaat anders worden. De Heere legt zijn handen op haar. En zo neemt hij als het ware haar ziekte over. Denk aan Jesaja 53, die onze krankheden op zich genomen heeft. En hij zegent haar leven, dat nu vrij mag gaan worden voor het dienen van God. Dat is altijd wat de Heere wil. Gebondene vrijheid geven, opdat ze hun God kunnen dienen. Daar gaat het om. Kijk, daar staat ze, recht van lijf en leden, deze dochter van Abraham. Ik dacht, voorheen was ze met haar gezicht naar de aarde toegebogen, zo gekromd. Ze zag alleen maar de grond. Als God je vrijmaakt, wie zie je dan? Dan zie je Christus, je zalig maken. En dan loopt het hart over. Dan ga je je weldoener ontdekken. Kan er dan stil blijven in de synagoge, in je leven, in de kerk? Nee toch? We lezen van deze vrouw dat haar mond open gaat. Ze mag uit de volheid van haar gemoed Gods lof gaan zingen. En zij verheerlijkt de God. En dan geeft de grondtekst het aan. Ze kan niet ophouden. Ze gaat er maar mee door. Haar God de eer geven. Wie zou zo'n mens tot zwijgen kunnen brengen? En zo wordt het voor deze vrouw een rustdag om nooit te vergeten. Een kerkgang waarop ze niet had gerekend, toch? Michel, ik vermoed dat ze altijd wel ging naar de synagoge, maar het bleef elke sabbat hetzelfde. En nu? Haar Heere kwam verlossend in haar leven. U weet dat wel, vele Joodse leiders hielden de Heere, het optreden van de Heere voor duivelswerk. Ze zeiden, nou die werpt de duivel uit door de overste van de duivelen. Wat een godslastering. Maar deze vrouw mag in haar weldoener haar God ontmoeten en gaan eren. Daarom verheerlijkt ze God in hem. Kijk, dat leer een kind van God nou doen. Om God te verheerlijken in hem. De zoon die de zaligmaker wilde worden. En zo is ze werkelijk een dochter van Abraham. Abraham die ook van verre de dag van Christus heeft mogen zien en zich verblijd heeft. Ze mag in datzelfde geloof van Abraham staan. Want het ware geloof, gemeente, geeft God de eer. Het ware geloof wil niets voor zichzelf houden. Want dat is er ook niet. Aan onze kant alleen maar zonde en schuld. Maar aan Gods kant alle genade en barmhartigheid die een zondaar nodig heeft. Om voor eeuwig Gods lof te kunnen zingen. Zie je nou wat de Heere doet. Hij gaat zijn kinderen vrijmaken om te gaan doen waarvoor God de mens bedoeld heeft. God groot maken. Hem loven en prijzen. Ik dacht, nu mag ze de rustdag gaan vieren. Als nooit tevoren. Ze mag drinken uit de fonteinen van zaligheid. Van eeuwige blijdschap in God. Losgemaakt. Van slaafse banden. En zij verheerlijkte God. Word je daar niet jaloers op? Zou je dat ook nog graag willen doen? God echt verheerlijken. Hebreeën 13 staat dat heerlijke woord geschreven. Dat Christus gisteren en heden dezelfde is en tot in eeuwigheid. Zoals hij toen was in de synagoge, zo is hij ook vandaag nog. Ook vanavond. Altijd dezelfde. Een onveranderlijke zaligmaker. Er zijn in onze dagen heel wat mensen die zich afvragen, waarom zou je eigenlijk nog naar de kerk gaan? En dan weet ik wel, er zijn er heel wat kerkdiensten waar je eigenlijk niks mis mee krijgt. Waar alles zo leeg is. Populair en noem maar op. Maar daar gaat het even niet over. Er zijn velen die afhaken. In onze dagen. Dat doet zeer. Dat doet pijn. Je moet het maar in je gezin ook meemaken. En als je zo kijkt naar de kerkgang op vele plaatsen in ons vaderland, die wordt al schraler. Kan er wel eens moedeloos van worden. En dan zeg ik, heren, waar moet het nou heen? Met de kerk in Nederland. We leven in een land waarin het aantal mensen dat nog in God gelooft niet zo groot meer is. Ja, waarom zou je eigenlijk nog naar de kerk gaan? Vragen we ons dat ook wel eens af. Nou, het antwoord hebben wij vanavond hier. Omdat de sterkere daar is. Die gevangenen vrijheid schenkt. Waar zijn woord bediend wordt, naar de wil en mening van zijn geest, daar is hij zelf in het midden. En ik dacht zo, zou het nou te veel zijn, als je een leven lang op die bevrijding zou moeten wachten, waarbij je vrijgemaakt wordt voor God. Waarom zou je dat er niet voor over hebben? Want dit leven is maar kort. En de eeuwigheid is lang. En het is zo goed om je God te leren kennen. Dat is het allerhoogste goed. En daarbuiten is alles verloren. Heb je niets te wachten. En u heeft de Heer beloofd. En daar moet je mee aan het werk in het gebed hoor. Dat wie zoekt ook vindt. Wie klopt wordt opengedaan. Wie bidt ontvangt. Ik denk wel, we kennen die woorden. Maar wat doen we er nou mee? Maak daar nou eens de pijlen van uw gebed van. En zeg, Heer, u hebt het beloofd. Hij is nog altijd dezelfde. Kijk, het kan zijn dat er allerlei kruisje leven drukt. Ziekte of andere dingen. Soms wil de Heer dat kruis wegnemen. Soms ook niet. Soms geeft hij verlichting. Maar hij wil altijd de kracht geven om te dragen als hij erom gebeden wordt. Maar als je nou in je zonde nou tot hem vlucht. Dan geeft hij verhoring. Want dat heeft God zelf beloofd. Bij hem is vergeving. Zelfs voor je grootste zonde. Opdat hij gevreesd wordt. En zo zegt Christus. Ik ben door de Vader gezonden. En heb macht ontvangen. Om op de aarde de zonden te vergeven. En zo komt in hem uw God tot u. Vol genade en waarheid. Wat moet je dan doen? Nou, en dan moet je hem je zonde beleiden. Ik denk wel eens, jonge mensen, laat alsjeblieft die smartphone en zo eens even liggen. En neem de tijd om je God te zoeken. Dan mag je hem je zonde en nood en schuld beleiden. Mag je de Heer vertellen, ik ben zo machteloos, ik kan mezelf niet verlossen uit die greep van de duivel. Vertel het hem maar. En je zult ontdekken dat wij met een God van doen hebben die een God van wonder is, boven bidden en boven denken doet. Kijk, en zo'n kerkgang, die zul je ook nooit vergeten. Waarin de Heer je bij naam roept, zou zomaar kunnen vanavond. Dat je je geroepen voelde. Dat de stem van Christus diep je hart en leven binnendrong. Dan zul je deze avond nooit vergeten. Maar tot in alle eeuwigheid ervan zingen. Dat hij wilde komen om zichzelf weg te geven. Gemeente, de woordbediening is zo belangrijk. Kijk, de Heer roept ons allen. Maar van nature verzetten we ons tegen het woord. Maar als hij door zijn geest gaat werken, dan komt het woord binnen. Echt binnen. En dan mag je zondag gaan vieren. Vieren naar zijn gebod. En je God verheerlijken. Die leider van de synagoge probeert dat werk van Christus af te breken. In een kwaad daglicht te stellen. In het Grieks staat een woord dat ook kan betekenen dat hij innerlijk van woede kookte. Dat de Heer dit deed op de Sabbat. En hij zegt tegen mensen, kijk, er zijn 6 dagen om te werken. Kom dan op zo'n dag om je te laten genezen, maar niet op de Sabbat. En dan zegt de Heere tegen hem, gij geveinsde, hypocriet. Het lijkt zo vroom wat je zegt, maar het deugt niet. Is het niet zo dat een ieder van u zijn os en zijn ezel op de Sabbat losmaakt om die te doen drinken? En zou ik dan deze, die een dochter van Abraham is, kunnen laten op de Sabbat in die duivelse banden. Moest ik haar niet los gaan maken. omdat ze zou gaan drinken uit de fontein van zaligheid, om echt rustdag te vieren. Gemeente, het is duidelijk. Alle onnodige arbeid moeten wij en mogen wij op de zondag, op de rustdag, naar Gods gebod laten rusten. Ik zou willen zeggen, lieve mensen, wees maar zuinig op de zondag. Want God is er zuinig op. Het is de dag waarop de Heere zo bijzonder wil werken. Omdat op aarde al iets geproefd mag gaan worden. Uit die fontein van rust bij God. Kijk, al die wettische godsdienst lijkt aan de buitenkant zo geweldig, zo vroom. Denk aan die oversten van de synagoge. Maar dat is Satan welgevallig. God vindt er geen behagen in al die wettische godsdienst. Want daarin houdt de mens zichzelf overeind. En onthoudt hij God de eer. Dat is die oude Adam. Die zich ook kan kleden in het gewaad van wettische godsdienst. Maar als God verheerlijkt wordt, dan is het paradijs open gegaan. Dan mag je wandelen in de vrijheid van de kinderen van God. En dan krijg je hier op aarde al een voorsmaak van de eeuwige Sabbat die komt. We begonnen de preek met heen te wijzen naar de rust die er eens was. We begonnen met de rust bij God. We gaan er ook mee eindigen. Want elke rustdag, ook deze zondag, die in het geloof wordt gevierd, en dat is enkel genade, dat weet ik, die wijst heen naar wat God eens geven zal. Dan kan het zo zijn dat je onder de preek al iets mag proeven en smaken. Wat zal het straks dan zijn? Hè? Kan op aarde wel eens zo wezen dat een kind van God moet zeggen, Heer, het is me veel te veel, ik kan het niet verwerken. Wat moet het straks dan wel wezen? De volle rust bij hem. In het Oude Testament de zevende dag. In het Nieuwe Testament is het de eerste dag. De dag van Christus opstanding. Misschien hebt u dat wel eens gezien. Als je Genesis 1 leest, dan lees je. Het was avond geweest en morgen geweest, de eerste dag. En zo gaat het door. Maar bij de zevende dag lees je dat niet. Die zevende dag is bedoeld als de eeuwige rust. En zo mag het nou worden in het Nieuwe Testament. Christus is de dag van rust ingegaan. De nieuwe morgen. En daarop volgt geen avond meer. Eeuwig rust. En dan op aarde geoefend worden. Voor de rust straks. Verlangen we naar die rust bij God? Zou dat nou het grootste voor ons zijn, als we de Heere zo mochten leren kennen, dat de angst, de vrees uit ons hart is weggenomen, en we met groot verlangen uitzien naar de dag waarop Hij ons roepen zal. Kom. Eeuwig het lijden te boven. De Heere maakt alle dingen nieuw. Straks worden hemel en aarde voor de mens verenigd. Dan is God daar. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is de dag van de volle rust. Een dag vol heilige activiteit. Want dan zal de verloste kerk eeuwig haar God mogen loven en prijzen samen met al de heilige engelen. En dan zal de Heere wonen op de lofzangen van zijn volk. Nou, zou je dat nou willen missen? Nee toch? Wie de Heere erom smeekt, zal het ontvangen. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 66, het 8e vers. Kom, luister toe, gij Godgezinde. Gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Psalm 66, 8e vers. Gemeente, laten we de Heere nog gaan zoeken in het dankgebed. Heere, heb hartelijk dank dat u deze zondag geschonken hebt. Vanmorgen en vanavond mocht ook in het midden van dit volk uw woord bediend worden. De prediking is uitgegaan. En de woorden Gods hebben mogen klinken. En die woorden willen met ons mee. Geef maar, Heere, dat we ze niet kwijtraken. In al dat gedruis van de tijd. Maar geef dat die woorden ons jong en ouder leven werkelijk onder handen mogen nemen. Omdat ze veel vrucht mogen gaan dragen. Want waar uw woord krachtig wordt, moet het leugenwoord van de duivel wijken. En dan mogen we hem gaan zien, die gezegd heeft, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Wilt u zo genadig ook wegnemen wat niet goed was in uw ogen, ook vanavond. Want al ons werk blijft maar stukwerk. Wat een tekort. Geef maar, Heere, dat we dat ook diep zullen beseffen. Omdat we zo in alle dingen nodig hebben. Uw vergevende genade. Zou u zo ook met de gemeente mee willen gaan de komende week in? kinderen, jongeren en ouderen willen gedenken en willen bewaren. Omdat ze allen zullen wandelen op die weg die u wel behagelijk is. Omdat ze het mogen leren om te strijden tegen de zonde en de ongerechtigheid. In het eigen leven, maar ook daarbuiten. En wilt u zo dan uw naam in het midden van de gemeente verheerlijken. En wilt u geven, Heere, dat er een krachtig getuigenis mag uitgaan. In deze duistere wereld, waar de vorst der duisternis zijn triomf viert, maar ook weet dat uiteindelijk zijn dagen geteld zijn, omdat de sterkere gekomen is en overwon op Golgotha. Want daar heeft Christus, de vorst der duisternis, die harige schedel onder zijn voeten verpletterd. En u heeft dit nog wel veel macht behouden onder vaders toelating. Maar de sterkere zit aan de rechterhand van de Vader. Hij regeert en zal zijn almacht tonen. Gaat heen naar de grote dag waarop al de vijanden van God en van zijn kerk voor eeuwig worden weggedaan. En al de vrijgekochten van het Lam eeuwig zullen juichen tot Gods eer. Geef dat ook wij daarbij zullen staan. Begeef ons niet. En verlaat ons niet. Wees zo ook met de kerkraad, allen die hier mogen arbeiden. Ja, wees met heel uw kerk, in ons land en daarbuiten. Zegen haar en stel haar tot een zegen. Tot roem van uw naam. Hoor en verhoor ons, om Christus wil alleen. Uit genade. Amen. Gemeente, we gaan samen nog zingen uit Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn. Gemeente, verhef dan uw hart tot God en draagt met u de zegen des Heren, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.